En het thema van deze avond is Silas. Silas is een van de eerste zendelingen, of een van de, er zijn er wat meer, uit de eerste eeuw, die er op uitgetrokken zijn. Niet zomaar uit zichzelf, maar echt geroepen. En ik denk dat is heel toepasselijk ook op deze zendingsavond, om ons eens te buigen over een zendeling uit de oudheid en hoe hij dat gedaan heeft. En misschien kunnen we dat toepassen op onze zendelingen, maar misschien ook op onszelf. Handelingen 15. En dan beginnen we maar bij vers 35. Dat heb je mooi nog een aanloopje. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord des Heren. Paulus was net teruggekomen van zijn eerste zendingsreis en toen kwam hij weer terug in Antiochië en dan gaat het hier het verhaal verder. Maar na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laten wij toch terugkeren tot onze broeders in iedere stad waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, medenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moet hebben die hen na Pamfylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En er bestond een verbittering, zodat zij uiteengingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus voer, maar Paulus koos zich Silas en vertrok, door de broeders aan de genade des Heren opgedragen, en hij ging door Syrië en Cilicië en versterkten de gemeenten. En het volgende vers is uit Handelingen 16, vers 25. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. En de gevangenen luisterden naar hen. Voor het eerst lezen we over Silas, dat hebben we nu niet gelezen, in Handelingen 15, vers 22. En Silas wordt ook wel eens Silvanus genoemd. Op het moment dat Silas wordt uitgekozen door Paulus, dat is ongeveer in het jaar 50. Dus ongeveer 17 jaar nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. En Silas die is van Romeinse afkomst en die woonde in Jeruzalem. Nou, Paulus kwam dus terug van zijn eerste zendingsreis en kwam weer in Antiochië. En daar woonden al een aantal Joden die bekeerd waren, die tot Christus waren gekomen. En die vonden eigenlijk dat christenen uit de heidenen, dus uit niet-Joden, dat die zich ook aan de wetten van Mozes moesten houden. Dus dat ze zich moesten besnijden. Paulus was het daar dus niet mee eens. En het was dus een geschil. En ze stelden voor, laten we dat dan, dat geschil voorleggen aan de apostelen in Jeruzalem en vragen of zij daar dan een besluit over wilden nemen. Dus het gebeurde dat Paulus en Barnabas naar Jeruzalem trokken vanuit Antiochië en het daar voorlegden. Er was toen een conferentie in Jeruzalem en Petrus, Paulus en ook Barnabas die hebben daar gesproken. En uiteindelijk nam Jacobus het woord en die besloot toen dat niet-Joodse christenen, dat ze niet belast moesten worden met de wetten van Mozes. Maar er waren een paar uitzonderingen, er waren een paar regels. En dat lezen we in Handelingen 15, vers 19. Het is allemaal lekker dichtbij. Handelingen 15, vers 19. Dan zegt Jacobus, daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren niet verder moeten lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van het bloed. Door deze regels op te leggen, werd het cultuurverschil tussen Joodse christenen en niet-Joodse christenen werd daarmee opgeheven tot tevredenheid van allen. En daarmee kon ook de gemeente weer verder groeien. Dat besluit dat ze in Jeruzalem genomen had, moest natuurlijk ook overgebracht worden naar Antiochië. Nou, dan kun je natuurlijk degene die Paulus en Barnabas wel weer terugsturen en zeggen van ja, ik ben in Jeruzalem geweest en daar hebben ze gezegd dat wat ik zei, dat dat klopte. Nou, om dat wat meer kracht bij te zetten, besloten ze in Jeruzalem, de apostelen, om ook Judas en Silas met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. En dan lezen we in Handelingen 15, vers 22. Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden. Judas, genaamd Barsabbas, en Silas. Dus hier komt Silas voor het eerst naar voren. Mannen van aanzien onder de broeders. Dus er wordt heel positief over Silas gesproken. En beschreef door hun bemiddeling. De apostelen en de oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Aangezien wij gehoord hebben van enigen uit ons midden, dat enigen uit ons midden u met hun woorden hebben verontrust, uw zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus, mensen die hun leven hebben overgehad voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die zelf ook mondeling hetzelfde te uwe kennis zullen brengen, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke, en dan wordt het weer herhaald, onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Indien gij u hiervoor wacht, zult gij wel doen, vaart wel. Ja, en dan gaan Paulus, Barnabas, Silas en Judas, die gaan dan naar Antiochië toe. Zoals gezegd lezen we dan ook van Silas, dat hij een man van aanzien was, is een man van gezag. En in Handelingen 15 vers 32 lezen we ook dat hij nog een profeet was. Dus iemand vol van de geest die ook het woord van God kon doorgeven. Je moet dan bedenken dat in die tijd natuurlijk de Bijbel nog zoals we die hebben nog niet compleet was. Dus God moest ook door de profeten heen nog dingen, nieuwe dingen duidelijk maken aan de gemeente. En daar was Silas ook een van. Iemand vol van geest die de woorden van God kon doorgeven. Dan lezen we Handelingen 15 vers 32. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden. Dat met vele woorden vond ik eigenlijk wel heel grappig. Dan denk je van, oh, het zal wel een hele prater zijn geweest. Maar ik denk dat het hier heel positief is geweest. Dat het niet iemand is die zomaar eventjes kort wat doorgaf, maar dat ook nog kon onderbouwen. Dus met vele woorden. Dus het was denk ik een begenadigd spreker, die Silas. Nou, na verloop van tijd vertrekt dus Judas weer terug naar Jeruzalem. Maar Silas besloot te wachten. En dat heb ik vergeten te lezen. Dat doe ik nog even, want dat vind ik wel belangrijk. Dus vanaf vers 33. Toen zij daar dan een tijd lang geweest waren, werden zij door de broeders met de vredegroet gezonden tot degenen die hen hadden afgevaardigd. Dat waren de apostelen in Jeruzalem. En dan staat er in vers 34, maar Silas besloot op hen te wachten. Nou, dat is een heel wonderlijk moment. Dus Silas die gaat wachten, maar hij weet niet waarop. Op een of andere manier heeft de geest hem duidelijk gemaakt van, je moet hier blijven. En dat kan in ons leven ook gebeuren. Dat God aan ons vraagt van, stop eens even, blijf eens even wachten. En ook al zie je niet waarom je moet wachten, dan wordt het pas veel later duidelijk. We moeten denk ik veel vaker momenten van rust in ons leven inlassen, om eens stil te worden voor God, zodat we hem niet steeds voor de voeten lopen door naar te blijven rennen. We hebben altijd de neiging om dingen snel te doen en ook snel af te maken en dan hup naar het volgende, zodat we dat weer kunnen afronden, terwijl God zegt van nou, tot hier en wacht nou maar eens. In Jesaja 30 vers 15 staat dan, want zo zegt de Heere Heere, de Heilige Israëls, door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar gij hebt het niet gewild, dat zegt Jesaja tegen Israël, en dat geldt natuurlijk ook voor ons, als we dat wel willen. We hebben dus gelezen dat Silas bleef wachten. En wat we in het eerste gedeelte gelezen hebben, weten we ook al waarom hij moest wachten. Want in Handelingen 15 vers 40 staat dat Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens. Dus Silas die was voorbestemd om met Paulus op reis te gaan. Er was wel een conflict voor nodig tussen Paulus en Barnabas. Maar het resultaat was dat er toen twee zendingsteams werden uitgezonden. Het was er eerst één en toen waren het er twee. Nou, dat conflict was niet zo heel diep bij Paulus en Barnabas, want later lezen we er ook over dat Paulus erg veel ontzag had voor Barnabas. Dat staat in Korinthe 9, 1 Korinthe 9. En ook Marcus was later van zeer groot nut voor Paulus en dat lezen we in Colossense 4. Dus die ruzie die had geen langdurige, nadelige gevolgen. Nou, Paulus en Silas die gaan op reis. En uiteindelijk komen ze na een hele lang omzwervingen in Troas uit. En ik heb eens op de kaart zo gekeken, maar dat is toch zo'n 1000 tot 1200 kilometer. En ja, ik ga ervan uit dat ze alles lopend deden. Dus dat is een hele afstand. Ik vond al, op zich is dat al een hele prestatie. Ze kwamen toen ook, voordat ze in Troas kwamen, nog in Lystra. En daar ontmoetten ze Timotheus. En toen werd het een driemans gezelschap. Dus Paulus, Silas en Timotheus trokken met hun drieën door naar Troas. Nou, u weet wat er toen gebeurde, dat ze in Troas waren, dat Paulus een droom kreeg. Waarin iemand uit Macedonië hoorde roepen dat hij moest overkomen. Nou, Paulus, Silas en Timotheus en Lucas, want Lucas kwam er in Troas ook bij. Dus die was het een gezelschap van vier. Lucas is ook degene die natuurlijk het evangelie Lucas geschreven heeft. Hij was dokter, maar hij heeft ook Handelingen geschreven. Dus dat was wel heel grappig dat hij dus ook zelf deel is van de geschiedenis die hij heeft opgeschreven. Nou, ze kwamen met z'n vieren aan in Filippi. En Filippi was een Romeinse kolonie. En in een Romeinse kolonie, daar staat bij de stadspoorten dat er geen niet erkende godsdiensten de stad binnengebracht mochten worden. En daarom gingen de christenen daar, gingen dus buiten de stad en naar een gebedsplaats. En die was bij de rivier. En daar ging het viermanschap ging daar ook heen. En daar ontmoetten ze Lydia, de purperverkoopster. Nou, om kort te gaan, Lydia komt ook tot geloof en wordt gedoopt. En die nodigt het viermanschap uit om bij haar te logeren. Dus waarschijnlijk had ze een behoorlijk groot huis. Dus waarschijnlijk een goede verkoopster, een goede handelsvrouw. Paulus en Silas die blijven regelmatig weer naar die gebedsplaats gaan. En u weet dat ze toen werden achtervolgd door een slavin met een waarzeggende geest. En uiteindelijk drijft Paulus in de naam van Christus, de Heer Jezus Christus, die geest uit. Nou, u weet wat er gebeurde. De eigenaren van die slavin die zagen hun inkomsten verdampen. En daarmee gingen ze dus naar veroorzaakten ze een relletje en ze kwamen dus voor het gerecht Paulus en Silas. En niet Timotheus en Lucas. Dus het is wel heel apart om te zien. Ze zijn met z'n vieren, maar ze hebben toch ieders een eigen taak in de bediening. En Paulus en Silas die worden voor het gerecht gesleept. Die worden gegezeld en zonder proces, ja, werden ze dus in de gevangenis gestopt. Nou, dat hebben we gelezen. Toen ze in de gevangenis zaten, begonnen ze in de nacht liederen te zingen. Dat is op zich al heel erg wonderlijk, want ik weet niet of ik zelf dat makkelijk zou doen. Dus je wordt, eerst wordt je rug dus helemaal open gehaald met een zweep, word je in de binnenste kerker, je hebt geen proces gehad, je wordt onrechtvaardig in de gevangenis gestopt, je wordt onrechtvaardig beschuldigd. En ze zitten in die kerker en ze zingen God de eer. Want God staat boven alles. Zelfs door de ellende heen kan hij tot zijn doel komen. Maar je moet er dus wel bereid zijn om die weg te gaan met hem. Want uiteindelijk is het resultaat dat de gevangenbewaarde en zijn hele huis tot geloof komt en gedoopt wordt. En dan zat ik me voor te stellen, wat zou er gebeurd zijn als Paulus en Silas in die kerker hadden gezeten en zaten zitten te treuren en zitten te huilen. En van, oh, wat een verschrikking. Dan waren dus die gevangenbewaarde was niet tot geloof gekomen. Nou, uiteindelijk worden ze dus de stad uitgestuurd. Paulus en Silas worden zelfs uitgeleiden gedaan, omdat ze Romeinse staatsburgers waren. En ze gaan weer naar het huis van Lydia, waar ze dus ook logeerden. Ze bleven daar even om weer de broeders en de zusters, denk ik, te bemoedigen. En gingen toen meteen door naar Thessalonica. Dat is niet zo heel ver daar vandaan. En Timotheus ging met hem mee, maar Lucas die blijft dan daar weer achter. En op de Sabbat, zoals Paulus gewoon was, niet dus uit gewoonte, maar hij was gewoon om naar de synagoge te gaan, vertelde hij ook daar achterinvolgens een aantal weken het evangelie. Velen komen dan wel tot geloof, ook niet-Joden, maar de Joden die dat niet wilden, die werden jaloers en veroorzaakten een oploopje. En uiteindelijk jagen ze dus het trio, Paulus en Silas en Timotheus de stad uit. En die komen dan in de naburige stad Berea. Nou, daar worden ze wel vriendelijk ontvangen. En ook daar verkondigen ze met z'n drieën dus weer het evangelie. De mensen uit Thessalonica komen er uiteindelijk achter dat Paulus toch ook in Berea weer het evangelie verkondigt. En ook daar veroorzaken ze weer een oploopje. En uiteindelijk vertrekt Paulus, maar Silas en Timotheus blijven dus in Berea achter en daar bemoedigen daar de gemeente. Dus hier zie je ook alweer dat Silas en Paulus een andere bediening iets hebben. En ik kon het niet helemaal goed plaatsen waarom Paulus dan steeds het mikpunt was. Waarschijnlijk was hij toch degene die toch wel scherpe opmerkingen kon maken en dat de Joden heel erg irriteerde. Uiteindelijk wordt Paulus dan onder begeleiding van andere broeders naar Athene gebracht. Daar blijft Paulus een paar dagen. En degene die hem begeleiden, daar vraagt hij aan van willen jullie, als jullie weer terug zijn in Berea, vragen of Timotheus en Silas naar mij toe komen. Even kijken waar ik nou gebleven was. Van Silas heb je op dit moment ook weer zo'n moment dat hij achterblijft. Dat hij, denk ik, ook door de geest geleid wordt gevraagd om te wachten in Berea. Terwijl hij dus niet met Paulus meegaat. Maar ook hier zit Silas niet stil en bemoedigt ook weer de broeders en zusters in Berea samen met Timotheus. Dus Paulus of Silas die blijft niet stilletjes zitten en afwachten van nou ja, wat vervelend dat dit nu weer gebeurd is. Maar Silas gaat gewoon wel door met het werk wat de Heer hem heeft opgedragen. Je ziet dus duidelijk het verschil tussen Paulus en Silas. En ja, dat kan bij u ook gebeuren, dat kan bij ons ook gebeuren. Soms werk je in een team en de ene is wat meer in het middelpunt, maar misschien dan ook weer het mikpunt. Maar toch zijn ze samen een team en zijn ze van elkaar afhankelijk. En dat teamverband zie je bij Paulus, Silas en Timotheus ook heel duidelijk. En vooral zie je dat op het moment dat Paulus, dus na Athene verlaten te hebben, weer doorgaat naar de volgende stad en dat is Korinthe. En dan wil ik u nog een vers lezen uit Handelingen 18, vers 5. Toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, dus waarschijnlijk dan uit Berea, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Christus is. Als je die stuk daarvoor leest, dan ziet u dat Paulus dus in Korinthe komt en daar zijn oude beroep van tentenmaker weer gaat uitoefenen. En alleen op Sabbat gaat hij prediken. En op het moment dat dus Silas en Timotheus weer zich bij hem voegen, dan in één keer kan Paulus zich weer volledig werpen op het verkondigen van het evangelie. Dus op een of andere manier zijn Silas en Timotheus dus echt een grote steun voor Paulus. Want zonder die twee komt Paulus helemaal niet tot bloei. Dus waarschijnlijk zorgden dan Silas en Timotheus ja, voor de inkomsten, stel ik me zo voor. Of die organiseerden misschien wel bijeenkomsten. Ik kan me niet goed plaatsen, het wordt natuurlijk ook niet genoemd. Zonder Silas en Timotheus kan Paulus alleen maar op de Sabbat prediken. En als ze erbij zijn, kan hij zich weer volledig aan het werk wijden. En dat is toch wel een heel bijzonder, dat we ook in onze eigen gemeente kunnen zien. Ja, we hebben dan zelfs een voorganger die we helemaal vrijgesteld hebben, dat hij zich ook de hele week door kan wijden aan de gemeente. Maar zo geldt dat natuurlijk ook binnen de kleinere teams, bij Elim, bij de jonge jeugd, bij het jeugdappel, noem maar op. Er zijn allemaal teams aan het werk, maar je hebt elkaar nodig. Als je die ene persoon apart zet, dan komt hij niet op bloei. Maar als de juiste mensen eromheen staan en hem ondersteunen, dan kan zo'n persoon wel tot zijn doel komen. Maar degene die hem dan ondersteunen, ja, die staan dan niet helemaal in het spotlicht. Maar goed, de naam van Silas is wel weer genoemd. Nou, uiteindelijk blijven Paulus, Silas en Timotheus anderhalf jaar in Korinthe. En dan vertrekt Paulus, ook weer met twee anderen, naar Efeze, waar hij even verblijft. En dan gaat hij weer terug naar Jeruzalem, waardoor zijn tweede zendingsreis wordt afgesloten. Maar Timotheus en Silas blijven dus achter. Dus die gaan weer door met het werk, ja, wat Paulus misschien gestart heeft onder zijn leiding. En zo is Silas weer bezig en blijft hij bezig. Nou, de laatste keer dat we in de Bijbel iets lezen over Silas, die ook wel Silvanus wordt genoemd, is in de eerste brief van Petrus. Dat is 1 Petrus 5 vers 12. Door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbare broeder, dus hier wordt ook weer over Silvanus gesproken als een betrouwbare broeder, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is waarin gij moet vaststaan. Nou, van Petrus is bekend dat hij een analfabeet was, dus die kon niet zelf schrijven. En Marcus is ook eigenlijk het evangelie van Petrus, want Marcus heeft de woorden van Petrus opgeschreven. En hier zie je dat Silas wordt gebruikt door Petrus. Dus op een of andere manier hebben ze elkaar ontmoet. En is ook Silas daar weer tot steun van Petrus om het een en ander op schrift te stellen. Nou, zo zijn Paulus, Silas, Petrus en je kunt ze allemaal noemen, van elkaar afhankelijk. Zo heeft God dat ook bedoeld als het lichaam van Christus, waarvan Christus dus het hoofd is. En zo hebben we ook zendelingen uitgezonden vanuit onze gemeente of vanuit andere gemeenten, maar wij ondersteunen ze en ook door ons gebed kunnen wij hun tot steun zijn. En het is ook belangrijk dat we vanavond onze zendelingen gedenken en daar ook aan denken dat zij ook in teams werken en dat we ook mogen bidden voor een goede teams, dat ze elkaar tot steun mogen zijn en dat God daardoor krachtig kan werken. Nou, Silas kunnen we dus als voorbeeld houden. In Jeruzalem was hij al actief. Hij werd daar ook geloofd. Hij was dus een goede spreker. Hij kon het woord doorbrengen. Hij was betrouwbaar. En hij was een profeet. Hij was in beweging. Hij ging naar Antiochië. Hij bleef wachten en ging weer in beweging. En zo is Silas in beweging. En dat geldt voor ons ook. Als wij in beweging zijn, dan kan God ons sturen. Het wordt vaak vergeleken met een schip, maar met een auto is het precies hetzelfde. Als een auto stilstaat en je draait aan het stuur, dan blijft die gewoon staan, dan gebeurt er niks. Maar pas als er beweging in zit, dan kan die van koers veranderen. En zo geldt dat voor ons persoonlijke leven ook. Als wij in beweging zijn, dan kan God ons sturen en weer nieuwe dingen laten zien. En dan is aan u de vraag van, beweegt u? Nou, jullie zijn hier niet voor niets. Jullie zijn toch in beweging gekomen ook deze avond te bezoeken. Terwijl we velen missen, want zondag zit de kerk toch voller dan op deze. Dus van u verwacht ik dat u al in beweging bent en dat God ook op een bijzondere wijze u zal gaan sturen. En dan zou ik u als taak voor de komende week willen meegeven dat u misschien ook andere mensen in beweging wilt zetten. Dat u ook andere mensen die u aanstaande zondag of misschien deze week ontmoet, van hé, kom in beweging en kom eens naar de bidstonden en ga eens wat doen binnen de gemeente. Want er zijn nog genoeg dingen binnen deze gemeente te doen.